Goedemiddag allemaal. Ik dacht, echt waar en oprecht, dat ik vrienden had. Ja, dat dacht ik echt. En tussen de middag heb ik Marijke opgehaald van de bed and breakfast. En toen heb ik even in de auto lopen janken. En toen heb ik een aantal keren een nummer opgezet wat ik aan het einde van de dienst even voor u ook ga draaien. Om mezelf weer te bemoedigen. Wat heb ik het zwaar. Wie heeft medelijden met mij? Steek even je hand op. Gelukkig. Ik bedoel, ik was nog niet eens hier op het podium geweest. En denk ik, mensen die mij niet kennen, wat voor beeld krijgen die mensen in godsnaam van mij? Weet je, en ik kan u verhalen vertellen over deze mannen. Dat ga ik ook doen natuurlijk. Dat ga ik ook doen. Die voor David die bewaar ik tot een beetje het laatst. Dan weet u dat alvast. David die denkt dat we een voetbalwedstrijd spelen omdat hij 4-0 voor staat. En dan zou het een hele klus voor me zijn om te winnen. Maar David en ik spelen geen voetbalwedstrijd, maar een bokswedstrijd. En ik heb 4 tellen gehad, maar hij krijgt een knock-out zometeen. Dan weet u dat alvast. En hij is nog steeds bakker, hè? Hij bakt ze bruin, David, ja. Nee, maar weet je, Wilken is soms heel erg. Ja, echt. En een paar jaar geleden was ik aan het voetballen met het muziekteam. Met de jonge jongens. En een partijtje voetbal. En Wilke deed natuurlijk niet mee, want hij kan niet voetballen. En hij zat in het zonnetje op een stoel naast Marijke. En wij aan het voetballen. En ik was net Job aan het dollen. En gepoord, weet je wel. Prachtige actie, weergaloos. Want ik ben gewoon een ongelooflijk goede voetballer geweest. En toen gebeurde er wat. Er was geen bal in de buurt. Echt waar. En Ik kreeg een ongelofelijke, als er iemand een mes in mijn Achillespees stak, een pijn. En ik stortte werkelijk ter aarde. En er was gewoon een gat, daar waar mijn pees hoorde zitten, was er een gat, die was van het bot. En weet je wie er zat te lachen op zijn stoel? Wilkie van de Kamp, ja echt waar. En toen riep hij, Zwalbe! Is toch niet te geloven, dat zijn dan vrienden. Ik naar het ziekenhuis en in België was het. Kwamen ze de conclusie, nou ja, u moet geopereerd worden. Maar wilt u het hier of in Nederland? Nou ja, laten we in Nederland doen. Toen heb ik het ingespalkt. En ja, echt karakter. Heb ik even goed nog 's middags gesproken met mijn pootje zo. En toen dacht ik even, wil ik eens heel lief. Hij pakte een kruk. Gewoon ontzettend lief. En die zette die voor me neer, zodat ik kon zitten. Dus ik op die kruk zitten. Maar weet je wat er gebeurde op een bepaald moment? Ik zat met de kruk en ik zet mijn goede voet zo even op dat ding. En dat zat dus los, dat brak. En die kruk die dreigde. Toen denk ik, zou die dat expres hebben gedaan? Of ja, ik weet het niet. Ja, ik vertrouw ze niet meer, de jongens hiervoor. U nog wel misschien, maar ik ken ze te lang. Want kent u echt Wim Hoddenbach? Kent u Wim Hoddenbach echt goed? Ja, u denkt misschien een vriendelijke, innemende jongen. Bijna net zo knap als Jan-Paul. Ik ben een soort betere versie van Wim, dan weet u dat. Wim heeft in de politiek gezeten. Wie wist dat? Wim heeft in de politiek gezeten, ja. Hij is lobbyist geweest bij de Tweede Kamer daar. En ik kan u vertellen, ik heb een keer iemand gesproken van de Partij van Dieren. Ja, echt waar. Maar die zijn niet blij met Wim Hoddenbach. Echt waar, wat die jongen een keer gedaan heeft. Hij had een kanarie, had hij. Sjaak. Samen met Gea. Ja. Wim is de Sjaak eigenlijk, maar nee, dit gaat over Sjaak, de kanarie. Hadden ze aangesnapt. En die kanarie was een heel vrolijk beestje. En die kon ik uit het kootje halen en die vloog gewoon rond in het gezin bij Wim. En die at mee, weet je. En hij was altijd heel vrolijk aan het fluiten. En op een keer zat hij in zijn kootje. En Wim, wat hij anders nooit deed trouwens, was een keer aan het stofzuigen. En terwijl hij aan het stofzuigen was, dacht hij van, hé, ik neem even de onderkant van de kooi mee. Waar al die veertjes liggen. Dus Wim doet dat klepje open en gaat stofzuigen zo. En toen riep Gea, die was in de keuken bij, die riep wat. Die riep Wim. En Wim, ja, en die stofzuiger slang een beetje omhoog. En toen hoorde hij de kanarie was nergens meer. En Wim, oh Gea, helemaal in paniek. Ja, helemaal in paniek, joh. Gea, de kanarie is in de stofzuiger. Nou, Gea, heel cool. Heeft een EHBO-cursus gedaan, dus die bleef cool. Dus die rent naar die stofzuiger toe en die doet die zak open. En daar lag Sjaak. Levensloos. Ja, echt waar. onder het stof en weet ik wat. En, maar Gea opnieuw, EHBO, die denkt, naar boven renden ze. Ja, naar de badkamer. En zij de douche aan met koud water. En zei, ik spoel hem schoon. Hè, Wim erbij. En zij, die straalde erop. Het arme beestje, man. Die kreeg een lading water. Die sloeg achterover. En almechtige. helemaal drijfnat. En toen had Wim een grandioos plan. Ja, die pakte de haardroger van Gea. Ja, en die zette de haardroger zette die erop. Ja, en hij was net weer overeind gekomen. Maar werd weggeblazen. Ja, Sjaak is nooit meer de oude geworden. Hij zit nu een beetje zielig in zijn kooitje. Als Wim alleen de kamer binnenstapt, dan zie je hem al verstijven. En als Wim gaat stofzuigen. Ik heb hem van de week aangeraden. Ik zeg, Sjaak, joh, je moet eens een keer naar een preek van David de Vos luisteren. Die is over innerlijke genezing. Ja, goed. Nou, David komt nog zo meteen, ja. Ja, maar die was zo gemeen. Het begon eigenlijk al, ik ben echt een vriend voor hem. Hij is Feyenoord supporter en ik neem elk jaar een keertje mee naar het Ajax stadion. Dat doen vrienden. Ik kwam hier binnen en het eerste wat hij zei van, heb je goed weekend gehad? De voetballiefhebbers weten waarom hij dat vroeg. 6-2. Ik had het gedelete, maar het kwam allemaal weer naar boven toe. Ik wil nog wat weggeven. Ja. Het dagboek is al eerder gezegd, dat waren de bloopers. En als je een hele dag aan het filmen bent, dan maak je wel eens een blooper, ja, inderdaad. Nou, dit heb ik met heel veel plezier gemaakt. En ik ben een dagboekjesfan. Ik heb zelf altijd dagboekjes gehad. Dus ik vond het een voorrecht om een dagboek te schrijven. En dus ik heb al een paar mooie verhalen van het dagboek. Een ondernemer had er 40 gekocht, nou 38, twee dozen, 38 stuks. En om uit te delen gewoon op zijn werk aan personeel en ook aan klanten. En hij had er één gegeven aan een personeelslid, een meisje die bij hem werkte, een moslimmeisje. Dus die was ermee naar huis gegaan. En 3 dagen later vertelde ze, het is een dagboek, maar ik heb hem in 1 keer uitgelezen, echt waar. Ze vond het fantastisch. Dus je kunt hem ook in 1 keer gewoon helemaal uitlezen. Er was een klant bij hem en hij raakte aan de praat. En Maarten heet die ondernemer. En ze kwamen in een gesprek terecht waarin die man wat dingen uitte. Zat wat moeilijk. En Maarten zegt, joh, iets raars, maar ik zou iets willen geven. Hij zegt, een dagboek van een vriend van me, zei hij. En toen zei hij van, wat is je geboortedatum? Wat is je geboortedag? Nou, dan en dan. Dus nou, laten we eens opzoeken. Dus ze pakte het dagboek. En ze lazen het samen en die man begon te huilen. Want die overdenking had rechtstreeks te maken met waar hij in die situatie zat. Dus dat kan een boek ook. Hey David, wil je gewoon een keertje lief zijn? En ja, het dagboek aan iemand geven. Ja. Hè? Ja. We kijken of Wim het beter doet. Ik hou van de kerk en ik heb een boek geschreven, De Kerk, Gods Meesterwerk. Die jongen zit hier te geinen. Zeg. En ik heb echt hoop voor de kerk van Nederland. Wie nog meer? Wie heeft de hoop voor de kerk van Nederland? Ja. Dus op grond van de visioen wat ik gehad heb over de kerk van Nederland heb ik dit boek geschreven. Je kunt gratis een boek krijgen daar zo. Als je, want ik heb geen vrienden meer, dat heeft u gemerkt, vriend van Hartlink wordt. Dus als je vriend van Hartlink wordt, dan krijgt u gratis een boek. Wim, wil jij die aan iemand geven? Goed, nou, dan gaan we maar preken. Heb je de zin in nog? Gaat het nog? Ja? U kunt naar mijn preek gewoon naar huis gaan, want als laatste komt Wilke nog en daar zou ik niet voor blijven als ik u was. Dat is echt, ja, ze krijgen ze ook wel terug natuurlijk. Als je 2 dagen lang heb ik hier gezeten als slachtoffer, hè? Toch bent u met me eens, hè? En ik dacht, even zal ik lief zijn. Dus ik heb wat bloemen voor ze aangeschaft. Dus die geef ik na afloop. Heb ik zelf betaald. En, Goed, Johannes 14, vers 5 tot en met 9. En alle sprekers hebben dat gedaan. Ik wil het even in de context ook met u lezen. Het is een preek die best wat overeenkomst heeft met de preek van David. Dus ik, er zijn dingen die u zult herkennen, maar ik denk dat ik een laagje eruit pak En ook een stapje u weer wat verder meeneem. En dus ik heb net nog wat gezeten in de pauze en wat nagedacht en wat veranderingen doorgevoerd op grond van de preek van David. Johannes 14, bent u er ondertussen? Vers 5 tot en met 9. In de context zien we dat Jezus met zijn discipelen spreekt over het feit dat hij hen gaat verlaten. En ze zijn er best over in verwarring. En dan zegt hij op een moment, jullie hoeven niet ongerust te zijn. Maar die verwarring is daar wel heel duidelijk. Ze begrijpen niet goed, wat gaat er, wat bedoelt hij nou allemaal? Nou, en dan gaat hij in vers 5, zegt hij het volgende. Ik zal u een huis wijzen. En dan Thomas die zegt dan deze woorden. Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg erheen kunnen weten? Of we weten nu waar hij heen gaat. Ja, en dan helemaal de weg daar naartoe. En dan zegt Jezus die prachtige woorden. Jezus zei, ik ben de weg. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, dan zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Nou is Filippus de weg kwijt. Eerst was Thomas nog de weg en nu is Filippus de weg kwijt. Filippus die zegt dan gelijk, laat ons de Vader dan zien, Heer, meer verlangen we niet. En dan zegt Jezus deze woorden, bijna vermanend, ik ben nu al zo lang bij jullie. En ken je me nog niet, Filippus? Het is waar. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Prachtig. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Jezus is de weg naar het hart van Vader God. Beseffen we dat met elkaar. Hij is de weg naar Vader God. En in dat hart van Vader God, daar ontdek je de waarheid over God, maar ook de waarheid over jezelf. Daar leer je de waarheid die God over je uitspreekt. De waarheid dat jij geliefd kind bent, dat je aanvaard bent, dat je kostbaar bent, dat je waardevol bent. En als je die woorden van God hoort in je leven, continu, dan zul je ook ontdekken wat het ware leven is wat God je wil geven. Jezus heeft zelf gezegd, op een andere plek, Johannes 10 vers 10, ik ben gekomen om hun leven te geven en al zijn voluit. Het woordje leven wat hij gebruikt steeds opnieuw is het woordje zoe. En dat kunnen we vertalen met leven of eeuwig leven, maar dat woord het heeft een bepaalde diepte. En dat betekent letterlijk een volheid van leven. En dat omschrijft Johannes 10 vers 10, het leven in overvloed en al zijn volheid. De Passion zegt heel mooi, I've come to give you everything in abundance, more than you expect. En dan komt het, life in its fullness until you overflow. Dat is wat God met je voor heeft. Maar dan moet je wel die weg gaan. Ja? Die weg naar het vaderhart van God. Dan moet je een openbaring krijgen, die waarheid horen, over wie die God is. En we hebben zoveel beelden gekregen, leugens vind ik dat, over hoe God zou zijn, maar niet is. En daardoor ook over onszelf, waardoor we niet het leven leiden wat we graag willen leven. En waar David het ook met jullie over had. En ik hoop je daar een stapje in te helpen. Nou, Jezus, die wijst niet de weg naar de Vader, maar hij is zelf de Vader. Hij is een beeld van de Vader. Hij is de weg. Dat is wat anders dan de wegwijzer. Hij is die weg naar de Vader. Wilke zei het ook al, hij liet ons dat proclameren. Ja, Jezus was het gezicht van God de Vader. Hij liet zien wie de Vader was. In Lucas 1 vers 78 lezen we wie de Vader is. Een profetie van Zacharias over zijn eigen zoon Johannes, Johannes de Doper. En dan zegt hij het volgende, het hart van God loopt over van liefde en goedheid. Dat is wat. Het hart van God loopt over van liefde en goedheid. En dat weten de meesten van ons best met ons verstand. Maar de weg naar ons hart is zo ontzettend lang. Die is zo lang. En velen van ons leven niet, zeg maar, vanuit die woorden. Dat het hart van God overstroomt voor ons van liefde en goedheid. En Jezus liet dat zien in alles wat hij deed. In alles wat hij deed kwam dat overstromende hart van liefde uiteindelijk openbaar. Hij gaf gezicht aan wie God werkelijk is. Jezus had ieder mens lief. Hij vindt ieder mens waardevol. En daar wil ik bij stilstaan. Ik pak één aspect uit dat karakter van God. Hoe God naar ons kijkt. En God zegt vandaag tegen ons dat hij ons waardevol vindt. Je kunt dit lezen in Jesaja 43 vers 4. Er staan prachtige woorden die in eerste instantie voor Israël waren geschreven. Ja? Maar de schrift is ook voor ons bedoeld, ook het Oude Testament. En daar staan die prachtige woorden. Jesaja 43 vers 4. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. Ik hou zoveel van jou. Wat een mooie woorden. Wat een waarheid. Dat is wat God van jou vindt. Als je bij het hart van God komt, dan zul je die woorden horen. Dan hoor je die waarheid. Dat je kostbaar bent. Dat je geliefd bent. Dat je waardevol bent. Ik heb mezelf niet altijd waardevol gevonden. Integendeel. Ik heb met een giga minderwaardigheidscomplex rondgelopen. Een groot deel van mijn leven. Een groot deel zonder God, maar later met God. Ja, heb ik best lang nog geknokt met minderwaardigheidsgevoelens. En dat heeft voor een deel te maken met het gezin waar ik opgroeide. Ik ben opgegroeid in een heel eenvoudig gezin. Een arbeidersgezin. Na de oorlog, hardwerkende mensen. Ja, die weer een bestaan wilden opbouwen. Alle twee getraumatiseerd door die oorlog. Op verschillende manieren. Lieve ouders. Geen christenen. Ik heb geen christelijke achtergrond. Ik had lieve ouders. Dus mijn verhaal is niet een verhaal van misbruik of mishandeling of weet ik wat. Ik kan me niet herinneren dat mijn ouders me ooit uitgescholden hebben. Ooit een stem verheft hebben. Ja. Maar er mankeerde wel wat aan mijn ouders in die zin. Ik ben nooit bevestigd door mijn vader. Hij was een stille man. Nooit die woorden gehoord waar ik wel naar verlangde. Jan, ik hou van je. Nooit gehoord van Jan, ik ben trots op je. Een moeder die zo ontzettend bang was. Zo bang. Mijn moeder heeft nooit contact gehad met buren. In Sperwestraat, ik geloof dat we 30 jaar gewoond hebben. Nooit op een kopje koffie bij de buren geweest of uitgenodigd. Mijn moeder was mensenschuw. Dorst niet alleen boodschappen te doen. Dat deed ze met haar zus die hetzelfde probleem had. Die 3 huizen verderop woonde of met mijn vader. Mijn moeder was een angstige vrouw. En mijn moeder communiceerde maar 1 ding naar mij. Jantje, kijk uit. Jantje, pas op. Jantje, dat is gevaarlijk. Jantje, doe maar niet. Mijn moeder hield me ook thuis van school. Ik ben nooit naar de kleuterschool geweest. Mijn moeder had een ongezonde emotionele band met mij. Ik kon me niet loslaten, dus ik werd niet naar de kleuterschool gestuurd. Dus ik heb ook nooit leren knutselen, nooit leren tekenen en dat soort dingen. En dat leer je in die jaren. Mijn moeder deed het ook nog met mij. We werden ook nooit voorgelezen thuis. Ik heb nog nooit een boek in ons ouderlijk huis gezien. We hadden geen boeken. En op de lagere school ontdekte ik, hey, je kan lezen, dat kan. Er bestaat zoiets als boeken. Dan ben ik een enorme fanaat van lezen geworden. Ik had heel eenvoudige ouders. Maar door die woorden, met name van mijn moeder, werd ik een hele onzekere jongen. Met een gigantisch minderwaardigheidscomplex. Met een heel laag zelfbeeld. Dan word je gepest. Ik ben niet heel erg gepest, maar ik werd ook gepest. En op een moment ging ik naar een andere school toe en toen werd het wel even erger. En er was met name 1 jongen, Bert de Stot. Dat was een school die in een visbuurt, hè, dat was toch een speciaal soort mensen was dat. En ja, Bert de Stot die had de pik op mij en weet je, die altijd pesten, witte, hè, en een beetje stompen en duwen. En ik was dat verlegen jongetje dat altijd in elkaar kroop. En op een keer andere jongens eromheen en er kwam zo'n boosheid in mij naar boven, zo'n boosheid. En dan haalde ik uit in een soort reflex en ik sloeg hem keihard op zijn neus. Ik lig niet, het bloed spoot eruit. En iedereen deinsde terug met groot ontzag. Daar heb ik geen last meer gehad van plagen. Soms is het goed om even van je af te bijten. Maar ik bleef het verlegen jongetje. Op mijn 11e seksueel misbruikt. Oudere jongen. Wat je niet weet wie je bent. Gebeuren dingen met je leven. Dat geeft je schaamte. Toen heb ik besloten op de middelbare school om me heel anders te gaan gedragen. Ik wilde graag bij de stoere jongens zijn. Dus overschrijdend gedrag vertoond op het gebied van alcohol, op het gebied van seksualiteit. Vaak uit de klas gestuurd, van school gestuurd, gestolen, van alles gedaan. Maar van binnen bleef dat onzekere mannetje met een gigantisch minderwaardigheidscomplex. En uiteindelijk God leren kennen door Marijke. En dan ga je op reis met God en dan, ja, dan merk je dat dat niet een quick fix is. Hè? Dat het een journey is, een reis in je leven is, waarin je wel steeds meer herstel ontvangt. En ik kan zeggen dat ik voor een groot deel het wel overwonnen heb. Dat ik het leven wel leid, wat David over had. Het gevoel heb ik wel, dat ik het leven leid. Maar heel af en toe, dan komt die onzekerheid weer terug. Heel af en toe. En kort geleden gebeurde dat. Het gebeurde in december. Wat was er aan de hand? Nou, eigenlijk speelde zich dat jaar al af. Een half jaar daarvoor was er een leider uit het land, een bekend leider. Ik had een gesprek met hem. Ik ben een mentor voor deze man. En die zei, Jan, hij zegt, is het niet de tijd dat jij als een vader in het land leiders uit verschillende richtingen en denominaties bij elkaar neerzet om gewoon eens met elkaar te zitten en je hart te delen en anderen hun harten te laten delen? En ik keek hem aan en ik zal hem even Wilkin noemen. Wilkin, joh, nee. Ik? Nee. En dan komt dat stemmetje weer. Wie ben jij? Ik zei, joh, misschien met een aantal anderen, met jou en nog een aantal anderen, een soort team vormen. Ik zei, dat vind ik prima om te doen. En was hij even stil. Hij zegt, nee. En ik geloof dat jij dat als een vader moet doen, zei hij. En zei hij, als ik met jou zit, ja, dat heb ik bijna bij niemand anders, dan heb ik echt het gevoel, je zit hier voor mijn belang en niet voor je eigen belang. We hebben allemaal onze belangen in het land. Jij hebt geen belangen, Jan. En jij bent een vader, doe het. Ik ben er niet op ingegaan. Ik heb er wel mee rondgelopen. Later een moment met een aantal leiders uit het land waarmee ik zat, in een of andere bijeenkomst, vier leiders, alle vier leiders van netwerk en denominatie. En aan het eind van die bijeenkomst noemde ik dat even. Ik zei, jongens, even iets bij jullie peilen. Ik zei dat zo. En de tweede van zei gelijk, Jan, ja, joh, dat moet jij doen. Dat moet je doen. En toch bleef dat stemmetje toch knagen. Wie denk je wel dat je bent? Maar ik voelde ook ergens wel dat God erover sprak. En uiteindelijk heb ik in december een besluit genomen. Ik ga het gewoon doen. Dus ik heb een groep van 25 leiders uit het land, uit alle richtingen, katholiek en PKN en baptist en charismatisch, sleutelleiders, 25 heb ik uitgenodigd. Maar op het moment dat de mail de deur uit was, werd ik vreselijk onzeker. En dacht ik, wat heb ik in godsnaam gedaan? Er kwam een stuk angst bij me, hè, faalangst, in de zin van, oh, stel je voor dat niemand wil. Hè, dat ze denken van, ze zullen wel denken, wat denkt die Jan-Paul wel dat hij ons moet uitnodigen? En ik slaapte er slecht van. Ik was enorm onzeker. Een paar dagen moest ik spreken in een kerk in Broek op Langendijk. En na afloop komt er iemand naar me toe die ik goed kende. Die zat vroeger bij ons in Shelter. Mandy. Mandy kwam naar me toe en die zei van, Hey Jan, jij hebt toch een half jaar geleden heb jij een profetie gehad over een bowlingbaan en een bowlingbal. En ik keek er aan en ik zei, joh, bowlingbaan? Bowlingbal? Ik zei, waar heb je het over? Ik zou het niet weten, zeg ik tegen. Ja, zei ze, in een preek vertelde je dat, een profetie. Ja, ik zeg, Mandy, het spijt me, ik weet het niet, maar ik zeg, waarom vraag je dat? Pakken ze een tas en zei ze, ja, dit heb ik gekocht. En ze had een bowlingbal in haar handen. Ze zegt, ik voelde vanuit God dat ik je die bal moest geven, zei ze. Maar goed, ze zegt, het klopt dus blijkbaar niet, je hebt nooit... Nee, ik zei, joh, ik zou het niet weten, Mandy. Maar ik zei, Mandy, joh, ik zeg, ik neem hem van je aan. Als een profetische daad en dan ga ik er wel voor bidden. En ik kreeg een prachtige mooie bowlingbal. Dat zou leuk zijn als ik dat zou kunnen... Ja, een hele rare vraag. Is er misschien iemand die toevallig een bowlingbal bij zich heeft? Dat ik dat... Niemand? Is er iemand die een bowling... Nee, daar heb jij een bowlingbal bij. Nee, kidding. Nou goed, dus ik zit... Heb je echt een bowling... David. Come on. Moet je kijken. Nee, moet je kijken. Nee. Die heb jij gewoon bij je. Sjoen. Oh man, come on. Hey. Zo, hé. Hey. Oh, wat goed, man. Wat goed, man. Dat is apart als een jongen gewoon een bowlingbal bij zich hebt. Vind je niet? Ik vraag me dan gelijk af, wat doet hij met zo'n bowlingbal? Toch, u niet? Waarom zou David de Vos nou een bowlingbal bij zich hebben? Daar ga je niet mee voetballen. Het zal Het zal toch niet dat hij hem... Nee, zo is hij niet. U weet dat David een hobby heeft, hè? Wie weet David zijn hobby? Vissen, ja, hè? Daar doet hij heel pronkerig mee, hè? Toch? Hè? Op Instagram of Facebook, daar staat hij weer, hè, met zo'n enorme vis. Nou heb ik Menno, is een hele goede vriend van hem, Menno. En die heeft een keer, ik moet eerlijk zijn, Menno had wat te veel gedronken. Ja, dat mag ik nog wel zeggen, Menno? Ja. En toen zei Menno tegen mij, Jan, David heeft wel een hele aparte manier van vissen vangen. Ik zeg, oh ja, vertel eens. Maar nou, hij zegt, dat moet ik niet doen. Hij zegt, als ik dat vertel, dan kost het mijn vriendschap met David. Dat is hem niet waard. En ik leg gewoon een link en dan denk ik... Ik dacht altijd, een vis... Het is toch niet zo dat jij in je bootje zit met die bowlingbal, hè? En dan die vissen daar. Nee, toch? En dan komt zo'n vis, hè, zo'n lieve vis naar boven. Ik denk bijna dat... Want waarom heb je anders een bowlingbal bij je? Ja? En dat hij hem gewoon zo plons, weet je wel? Ja, ik vind die vissen van David ook altijd een beetje zo... Nou, de Partij van Dieren is niet blij met Wim Hoddenbach. Maar als ze dit verhaal horen, zullen ze ook niet blij zijn met David de Vos. Mandy, wat een mooie. Ik dacht echt van, wow man. Weet je hoe zwaar zo'n ding is? Heb je enig idee? Ja, 7 kilogram. Weet je dat je hoofd ook 7 kilogram? Gemiddeld hoofd weegt 7 kilogram. Hiervoor zitten een aantal mensen met zaagsel. Die zijn wat lichter, die hoofden. Maar, over de... maar een gemiddeld hoofd is 7 kilogram. Dat is zwaar hoor. Dat is echt zwaar. Dus Mandy geeft me deze bowlingbal. Dus ja, ik toch wel een beetje lacherig natuurlijk. En op maandagochtend, ik haal altijd een gebedswandeling 's ochtends. En ik ben aan het wandelen en ik ben aan het bidden. Ik zeg, nou heer, spreekt u maar. Ja, als Mandy dat ervoer en een profetische handeling zit, ja, wat wilt u ermee zeggen? Moet ik een aantal bedieningen in het land omver gooien? Wat moet ik ermee doen, heer? Is het profetisch voor deze vrijzinconferentie dat u het voor nu bedoeld had? Dat ik ze nu hier moet opstellen, die jongens, en dat ik dan mag bowlen met ze? Nee. Ik bad serieus. Ik heb een uur gewandeld en echt gebeden van heer, spreek. En het bleef stil. Ik ging naar het kantoor toe in Shelter. En ik zat net met mijn opvolger, met Walfried, te praten in mijn kantoor. En er wordt geklopt. Dus ik zeg ja. En er staat Mandy staat daar. Van wie ik die bowlingbal had gehad. Hé, Mandy. Hé, mag ik even storen? Ja, tuurlijk joh. Kom even binnen. En kan ik Jan even alleen spreken? Ja. Dus Walfried zegt joh. Ik ga wel even naar mijn eigen kamer. Ik zit met Mandy. En ze zegt joh. Ik heb gistermiddag een stuk of 5, 6 spreken van je beluisterd. Van tussen een half jaar en een jaar geleden. Ze zegt, want ik wist gewoon zeker dat je een profetie, dat je iets had verteld erover. En toen begon ze te vertellen en opeens, ja, ik wist het. Ik zeg, ja, natuurlijk Mandy. Het was in een gebedssituatie. Ik liep door een aantal mensen bidden. Ik ben een man met heel veel angsten. En die mensen, die hadden een stukje openbaring gekregen. Heel mooi was dat. En die baden voor mij. En toen zei de man, zei, joh Jan, hij zei, ik zie een bowlingbaan voor me, zei hij toen. Een bowlingbaan. Hij zegt, en jij bent die bowlingbal. En hij zei, rechts is een gleuf en daar staat het woordje trots. En links is een gleuf en daar staat het woordje minderwaardigheid. En hij zei, en jouw leven is geneigd om continu in die gleuf minderwaardigheid te gaan. Je denkt continu minderwaardig over jezelf. En je bent zo bang, zei hij, om trots te zijn, om trots gevonden te worden, dat je altijd in die houding van bijna een verkeerd soort nederigheid kruipt. En toen dacht ik, heer, wat bent u lief. Dat Mandy, ja, terwijl ik die brief had verstuurd, weet je, die mail had verstuurd, en opnieuw dacht van, wie ben ik? Hè? Ik ging weer naar die gleuf toe van minderwaardigheid en het God opnieuw. Duidelijk maar, Jan, ja, ga er gewoon recht door. Niet naar trots, niet naar minderwaardigheid, maar je mag zijn wie je bent in hetgene waar ik je geroepen heb. Nou ben ik niet de enige, denk ik, met een niet zo'n gunstig zelfbeeld in minderwaardigheidsgevoelens. Ik zal uw hand niet vragen, maar ik denk dat er heel veel mensen zitten die daar best wel eens mee knokken. Hoe weet je dat? Wat zijn de kenmerken, de komers? Je bent vaak onzeker of je iets wel kunt. Onzeker gevoel. Je denkt dat anderen beter zijn dan jezelf. Laat een ander het maar doen, die kan dat beter als ik. Je overwaardeert de dingen die je slecht doet. En je onderwaardeert de dingen die je goed doet. Je bent gevoelig voor kritiek van anderen. Als mensen mij kritiek gaven op dingen, dan voelde ik me altijd zelf aangevallen. Ik kon het niet loskoppelen van mezelf. Het raakte mezelf, hè, in plaats van dat ik gewoon dacht van oké, ik heb iets gedaan, hè, blijkbaar wat niet zo goed was. Nou, daar moet gewoon mee om kunnen, kon ik nooit meer omgaan. Dat was kritiek op mezelf. Je schaamt je snel. Net als mijn moeder, ik schaam me zo ontzettend snel. En Marijke is gewoon iemand, is een stoute meid. Ja, Marijke is een stoute meid. En die heeft iets zo ondeugends over zich, is echt waar. Ja, en ik heb soms gehad dat ik me voor haar schaamde, voor dingen die ze deed. Nou deed ze soms ook best rare dingen, om eerlijk te zijn. Ja, daar kan ik u hele verhalen over vertellen. Dan loopt ze in de supermarkt en ze is al 60 ondertussen. Dan is de vloer een beetje glad. Dan zegt ze, oh ja, dat lijkt wel een glijbaan. En dan gaat ze in de supermarkt gewoon lopen glijden zo, weet je wel. En dan doet ze ook nog dat gebaartje erbij. En dan denk ik, die mensen zullen wel denken. Of lopen we in de stad en is er een draaiorgel. Dan pakt ze me beet en wil ze dansen zo midden op straat. Dan heb ik altijd iets van... We hadden een keer, wat ik nu vertel, is echt waar gebeurd. We hadden een keer een zendeling op bezoek en een voorganger uit Australië. En we waren op een conferentie en die kwamen bij ons eten. En we zaten met de kinderen en deze twee mensen met elkaar. Ik best een beetje nerveus, weet je. Je probeert een goede indruk achter te laten. En Marijk stelt deze vraag. Ze zegt, willen jullie, op zijn Engels dan natuurlijk, hè, willen jullie gewoon als gast hier zijn of als deel van het gezin? En toen dacht ik al, oh nee, wat gaat ze nu doen? Wat gaat ze nu doen? En weet je wat ze zeiden natuurlijk, nou, deel van het gezin. En ik, oh, je weet niet wat je zegt. En toen kwam het toetje met de slagroom. En Marijk pakt een grote lepel met slagroom. En ze ruikt even aan de slagroom. Ze ruikt niet zo lekker. En ze zegt tegen een van die twee mannen, wil jij even ruiken? En ze ruikt, ja echt waar, en ze, boom, zo. Echt waar? Ja. Hele snuit vol slagroom. Nou, dan schaam ik me dus rot, hè. Je hebt de neiging om je terug te trekken. De neiging om je terug te trekken. Je denkt vaak negatief over jezelf. Je verwerpt jezelf zelfs. En waardoor je vaak ook sombere gevoelens krijgt. Je zoekt je waarde. En dat is dan die kant trots. Want mensen die minderwaardig zijn, als ze dan iets bereiken, komen ze ook in de gevaarzone van een stukje trots. Dus je zoekt je waarde in succes, in populariteit, in macht, in het feit dat je op een podium van vrij zijn staat. Henry Nouwen schreef er eens over. In de afgelopen jaren begin ik in te zien dat de grootste valstrik in ons leven niet ligt in succes, in populariteit of macht, maar in zelfverwerping. Succes, populariteit en macht kunnen inderdaad een grote verleiding vormen, maar een verleidende kracht komt vaak voort uit de veel grotere verleiding van zelfverwerping. Als wij de stemmen geloven die ons waardeloos noemen, dan vinden we in succes, populariteit en macht aantrekkelijke alternatieven. Dat is een groot gevaar. En dat we daar uiteindelijk onze identiteit in zoeken. Nou, hoe ontstaat nou zo'n slecht zelfbeeld? Hoe ontstaan nou die minderwaardigheidsgevoelens? Dat heeft veel te maken met het gezin waar je opgroeit. In mijn geval, maar in heel veel andere gevallen. Als je een gezin hebt waar best wel veel geëist wordt, wat prestatiegericht is, en jij voldoet niet aan de prestaties, aan de lat die wordt neergelegd in het gezin. Ja, of het nou te maken heeft met je schoolprestaties of je christen zijn, ligt een lat waar jij niet aan kan voldoen. Daar worden kinderen uiteindelijk onzeker van. Een dominante, autoritaire vader. Ja, dat brengt kinderen voort met een heel slecht zelfbeeld. Maar ook die overbeschermende moeder. Pas op, kijk uit, niet doen. Word je heel onzeker van. Een gezin waar frictie is tussen vader en moeder. Waar ruzies zijn. Een onveilige omgeving. Dat doet wat in het kind. Wat opgroeit daarin en geeft een stuk onzekerheid. Het kan zijn dat er in een gezin een kind is wat meer aandacht vraagt vanwege ziektes. En gaat alle aandacht van de ouders naar dat kind of veel aandacht. En ze denken er niet aan wat dat eventueel doet met het andere kind wat minder aandacht krijgt. Dat doe je als ouders niet expres, want dat ene kind vraagt ook die aandacht. Die moet je soms ook geven. Maar je realiseert je niet dat het andere kind aandacht tekort komt. Waardoor een stuk onzekerheid in zijn of haar leven komt. Of gewoon ouders die je onvoldoende hebben bevestigd, omdat ze het zelf niet gewend waren. Mijn ouders zijn niet opgegroeid zelf, ook in een atmosfeer waarin je bevestigde en waardeerde. Dat hebben we zo nodig. Elk kind heeft het nodig dat er positief over hem gesproken wordt. Dat die woorden van bevestiging hoort. Dat die gevoel krijgt, ik word gewaardeerd door mijn ouders. En als dat onvoldoende gebeurt, die waardering, die bevestiging, dan ontstaat er, kan er een minderwaardigheidscomplex ontstaan. Een kind dat opgroeit met een gezond gevoel van eigenwaarde en met zelfrespect heeft betere kansen op een goed leven dan een kind dat vervuld is met minderwaardigheidsgevoelens. Vanuit minderwaardigheid ontstaan ook altijd angsten. En dan kun je proberen die angsten aan te pakken, maar die angsten zijn de vrucht van de wortel minderwaardigheid. En twee van de belangrijkste angsten die te maken hebben met minderwaardigheidsgevoelens zijn faalangst en angst voor mensen. Heel veel mensen hebben last van faalangst. Je moet iets doen, maar je bent er onzeker over. Je bent bang dat je een blackout krijgt. Bang dat je iets raars zegt. Hier heb ik heel lang onder geleden. Het is voor mij zo'n gevecht geweest om op een podium te staan. Dat kun je misschien niet voorstellen, maar Marijke, het is voor mij een ongelooflijk gevecht geweest om op een podium te staan. Omdat ik zo bang was om te falen. Om het te verspreken, om iets raars te zeggen. Ik vergeet de dag nooit dat de voorganger waar we deel van waren. We waren deel van de gemeente in Haarlem, die ik later heb geleid. En we waren huisgroepleiders, jonge mensen met een jong gezinnetje. En de voorganger kwam bij ons thuis met zijn vrouw. En die zei tegen ons, wij willen u een vraag stellen. Wij zien Gods hand op jullie leven en we zouden jullie als oudste willen aanstellen. We begonnen alle twee te huilen. En we zeiden, jullie moeten je vergissen. Dat kunnen wij echt niet. Dat kunnen we niet, daar zijn we niet toe in staat. Maar wij geloven dat God dat in jullie heeft gelegd. Ik heb er zo mee geknokt. Hij zei, denk er maar over na, bid ervoor en over een paar weken komen we terug. Kwamen ze opnieuw. En toen hebben we uiteindelijk gezegd tegen ze, wij zien het niet. Maar als jullie geloven dat het in ons zit, dan willen we die stap wel zetten. Maar mogen we dan aspirant oudste zijn? Hebben wij gevraagd, zo'n proefjaar draaien. En toen ik ja gezegd had, echt waar, had ik spijt als haren op mijn hoofd. Dat moet in een moment van verstandsverbijstering geweest zijn dat ik ja gezegd heb. Want later realiseerde ik me wat het betekende. Als oudste had je een publieke functie. Dan moest je soms wat op het podium doen. En dat vond ik zo erg. Zo ging het echt. Wat ik nu vertel, gebeurde echt op die manier. Als er een kind werd opgedragen, de voorganger Rob was een zeer impulsief, spontane man. En dan stond hij met de baby en de ouders erbij. En dan, dat regelde hij nooit van tevoren. En bedacht hij opeens, er moet nog een oudste echtpaar bij. Die dan bidden voor de ouders. En dan keek hij rond. En het eerste oudste echtpaar wat onder zijn blik viel. En vroeg hij, kun je komen, Wilke en Aukje? Zei hij dan. Hè? En dan dook ik weg onder degene die voor me zat. Echt waar. Dan dook ik weg. En dan bad ik. Marijke zat naast me, die weet het. Dan bad ik, Heer God, laat hem mij niet zien. Heer, alsjeblieft, laat hem mij niet zien. Echt waar. Zo bang was ik. Om op het podium te staan. Dat ik iets raar zou zeggen. Me zou verspreken. De namen van die mensen niet zou weten. Ik kan heel slecht namen onthouden. Ik heb één keer gehad. Had ik me niet goed voorbereid. Dat ik een stelletje trouwde. En op het moment van de verbondsluiting. Ja, echt waar. Dat ik hun namen niet meer wist. Ja, gewoon van de zenuw hoor. Gewoon een blackout joh. En dan moet je vragen. Moet je allemaal gasten erbij. Dan moet je, hoe heten jullie ook alweer? Ja, echt vreselijk. Ja. Vanaf die tijd schreef ik hun namen altijd zo hier op mijn. Ja, echt waar. Ik heb hier ook de namen van de jongens, als ik ze vergeten. David staat hier en Wim en Marijke. Sjaak. Sjaak. Ja. Als ik een baby opdroeg, dat heb ik heel lang zo spannend van een baby opdragen. Preken ging op aan, maar officiële dingen vond ik altijd vreselijk. Was ik altijd zo nerveus. En dan schreef ik ook altijd de naam van de baby zo. En als ik dan in mijn handen, dan kon ik zo stiekem kijken. En, Ik zei altijd, wilt u uw ogen sluiten? Hè? Dan konden ze niet zien dat ik stiekem aan het spieken was. Ik heb wel eens verteld, mijn eerste preek was zo'n ramp. Zo'n nerveus. Ja, dat doet minderwaardigheid. Angst om te falen. Wat doe je vervolgens? Je gaat vermijdingsgedrag vertonen. Toch? Je gaat in je comfortzone ga je wonen. Ja, wat je kan, oké, dit kan ik, maar ik ga echt geen risico lopen uiteindelijk. En het is goed dat je dat wel doet, dat je vanuit je comfortzone in je stretchzone komt. Je moet niet in je stresszone komen, maar je moet in je stretchzone komen. Ja, je moet jezelf af en toe oprekken. Maar mensen met faalangst durven dat niet, dus die blijven in hun comfortzone. Nou, ik ga iets heel scherps voorlezen, maar ik meen het wel. Ik citeer uit mijn boekje Identiteit. Als we niet riskeren, besparen we onszelf teleurstellingen, mislukkingen en verdriet. Maar de persoon die niets riskeert, die leert niet, die groeit niet, die verandert niet en die leeft niet. Hoor je me? De persoon die niet riskeert, die leert niet, die groeit niet, die verandert niet en die leeft niet. En Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar als je gelooft in een leugen, ja, dan leid je dus niet het leven uiteindelijk wat God voor je bestemd hebt. De tweede, zei ik net, angst voor afwijzing. Ja, mensenvrees heb ik zo ondergeleden. Altijd zo, wat vinden mensen van me? En als je de mening van mensen belangrijk vindt, dan ga je dus je gedrag aanpassen aan wat anderen van je vinden. Ken je dat of niet, toch? Dan word je een people pleaser. Ja, en dat doe je puur gewoon om te overleven, joh. Ja? Dat is natuurlijk een verkeerd patroon, maar je doet hem over te leven. Je wordt een soort chameleon die allemaal vriend wil zijn uiteindelijk. Dat is wat ik heb gedaan. Je gaat leven naar de verwachtingen van andere mensen. En er zijn heel veel mensen die iets van jou verwachten. Je partner, je vader, je moeder, je kerkleider, je gemeenteleider. Je gaat voortdurend aanpassingsgedrag ga je in je leven vertonen. En wat ga je uiteindelijk krijgen? Beheerst worden door menselijke verwachtingen. Goed luisteren, heeft het ook bij mij ook gedaan. Heeft het leven van heel veel mensen kapot gemaakt op de dag van vandaag. Ik ga opnieuw mezelf citeren uit mijn boekje Identiteit. Vanwege angst voor afwijzing heb je niet de moed om vanuit je echte persoonlijkheid te denken, te voelen, te handelen en te leven. En te leven. En dat allemaal vanwege die wortel minderwaardigheid uiteindelijk. En zo ontstaan die angsten in je leven. Nou, we gaan eens kijken naar iemand die een reden had om een giga minderwaardigheidscomplex op te bouwen in zijn leven. Alleen op de plek waar hij geboren is zegt al zoveel. Ik ga het hebben over David. Waar werd David geboren? In Bethlehem. Wist u dat? Ja, ze opgegroeid in Bethlehem. Wat is Bethlehem voor een stad? Nou, daar komt hij. Micha 5 vers 1. Uit jouw Bethlehem en Ephrata te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Staat er. Dat is wat. Dan ben je eigenlijk al kansloos, man. Je wordt in een kansloze omgeving wordt je neergezet. Bethlehem, te klein. Er staat een woord in het Hebreeuws, je moet hem even van me aannemen. Dat betekent onooglijk. Onbetekenend. Dat gebruikt Gideon ook als hij over zichzelf spreekt. En als die engel bij hem is en hij zegt, joh, ik wil jou gebruiken. Ik zeg die dan? Nee. En dan gaat hij in drie traps, gaat hij zichzelf verkleinen. Hij zegt, de stam waar ik toe behoor, is een van de kleinste stammen van Israël. In die stam, zegt hij dan, is mijn familie de kleinste stam. Nee, de kleinste familie. En in mijn familie ben ik, en dan gebruik ik hetzelfde woordje, de onbetekenendste, de onooglijkste. Ik stel helemaal niks voor. Geboren in Bethlehem. Er komt de profeet Samuel, die komt eraan met Isi en zijn zonen, uitgenodigd voor een maaltijd. En is David er niet bij. Dat is zo raar. We kunnen ons dat niet voorstellen. Wat voor persoon was Samuel? Dat zou hetzelfde betekenen als Willem-Alexander ergens in een dorpje zou komen en zou zeggen, ik wil met die familie wil ik eten. Ja, een hoogwaardigheidsbekleder komt, de grootste in het land, de koning komt. Nou, dan, en die zegt, ik wil met je kinderen eten. Dan zorg je dat al je kinderen erbij zijn. Samuel was zo'n man. Toen hij binnenkwam in het dorp, staat er, de oudsten kwamen trillend van angst naar hem toe. Waarom bent u hier? Zo van, er moet wel iets heel bijzonders zijn. Ja, zegt hij, ik wil graag ene Izzy ontmoeten en eten met al zijn kinderen. Maar David is er niet bij. En hij gaat al die zonen langs en hij is aan het bidden, want God had hem opgegeven, je moet een nieuwe koning zalven, en hij zit er niet bij. En dan vraagt hij op dat moment aan Izzy, heb je nog een kind? Dus hij snapte het niet. En dan zegt hij, ja, ik heb er nog eentje. De jongste. En dan gebruik ik het woordje de hakaton. Dat minderwaardig jongetje die voor de schapen hoedt. De meeste bijbeluitleggers zijn erover eens dat David waarschijnlijk een kind is uit een buitenechtelijke relatie. En dat Psalm 51 ook vanuit die gedachte is geschreven. Ik ben in zonde ontvangen. Een prachtig fundament om op te groeien met giga minderwaardigheidsgevoelens. Op het slagveld komt hij zijn broers, komt hij dienen, hij komt boodschappen doen, komt hij brengen. Hij stelt een vraag aan zijn broer Eliab. Weet je wat Eliab zegt? Wat doe je hier, snotneus? Lees het maar. Je hebt hier niets te zoeken. Ga voor die paar schapen zorgen. Wat een afwijzing van je oudere broer. En dan komt hij bij Saul terecht uiteindelijk. En weet je wat Saul tegen hem zegt? Maar jongen, zegt hij, dat kun jij toch onmogelijk doen? David, alsof ik mijn moeder hoor praten. Jantje, dat kun je niet. Dat kun je niet. En wat zien we? We zien iemand die totaal niet lijdt onder enige minderwaardigheid. Het is wat? Wat is er gebeurd met David? Heeft hij een preek gehoord van David de Vos? Nee, die had hij niet nodig. David had een sleutel ontdekt en die sleutel wil ik je meegeven. Die is zo belangrijk. Een sleutel voor je leven. Die ik je nu geef. Al van jongs af aan had David een gigantisch belangrijke sleutel ontdekt. En die sleutel was, hij zocht voortdurend het aangezicht van God. Voortdurend. Hij wilde maar één ding. Hij wilde bij God zijn. Hij wilde God zien. Hij wilde God horen. De psalmen schrijven er steeds opnieuw over hoe hij het aangezicht van God zocht. En in die psalmen komt op Palma tevoorschijn, door een ander geschreven, en zegt het letterlijk, ik lees hem even voor, het is Psalm 89, over David wordt gezegd, hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader. Ik geloof dat David als eerste een openbaring heeft gekregen over het vaderhart van God. En dan heeft hij ontdekt, in het vaderhart van God, de waarheid van God over zijn leven. Van jongs af aan. En wat er ook gebeurde in zijn leven, welke afwijzing ook meemaakte, hij hield vast aan die woorden van God. En dat had hij elke dag nodig. Er staat er een van de psalmen. Elke morgen opnieuw, Heere God, wil ik uw liefde proeven. Uw liefde ontmoeten. Hij wist, ik heb het elke dag nodig om die woorden, die waarheid van God te horen. En zo kwam David niet in problemen en minderwaardigheid. Maar bleef een jongen die wist wie hij was. In Gods ogen wist hij, ben ik bijzonder, ben ik gewild en ben ik zo ontzettend waardevol. En daarom had hij geen last van angst. Het was geen wortel van minderwaardigheid. Daarom kon hij tegenover David, Goliath staan. Onbevangen, met grote moed. Omdat hij God kende. Een openbaring had gekregen over de waarheid van God over zijn leven. David versloeg Goliath en dan hakt hij zijn hoofd eraf. Die van Goliath was wat zwaarder. Weet je wat hij heeft gedaan met het hoofd? Dat heeft hij opgetild. Dit gebeurde in het dal van de Terebintendal. Daar heeft hij 1 kilometer of 20 met het hoofd gelopen, echt waar, naar Jeruzalem. Ik denk dat hij via Bethlehem is gegaan, om eventjes, weet je. En hij heeft rondgelopen om duidelijk te maken, die leugenaar, die intimiderende leugenaar, die het volk Israël klein maakte en vernederde en angst inboezemde, die leugenaar is tot zwijgen gebracht. Kijk maar, hier is zijn hoofd. Hij kan niks meer zeggen. Ja? Hij is naar Jeruzalem gegaan om te laten zien, jongens, hij is tot zwijgen gebracht. En ook Jezus heeft die leugenaar, die aanklager, die jou aanklaagt. En die woorden van leugens tot je spreekt, ja, heeft hij ontmaskerd uiteindelijk. De band mag ondertussen wel gaan staan alvast. Hoe lang heb ik nog? Dan ga ik door. In Spreuken 3 vers 3, dit is, ik denk dat het heel belangrijk is. Dus toen ik net aan het bidden was, dacht ik, dit moet ik erbij doen. In Spreuken 3 vers 3, er staat, mogen de liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze op het schrijfplankje van je hart. Zie je dat? Schrijf ze op het schrijfplankje van je hart. Er staan woorden geschreven op het schrijfplankje van jou en mijn hart. Wist je dat? En die woorden zijn hier binnengekomen. Ja, er zijn woorden uitgesproken over ons leven, in ons denken binnengekomen. We zijn ze gaan geloven en staan geschreven, gegrift in ons hart. Ze hebben een stempel op ons leven gedrukt. Die woorden. Positieve woorden zorgen ervoor dat er mooie dingen op ons schrijf, hè, blad staan. Maar er zijn zoveel leugens geschreven. En wat op ons hart geschreven staat, kan ons voor het leven tekenen. Nou, ik ga nu iets doen wat ik lang geleden een keer hier ook gedaan heb. Dus ik weet het niet helemaal goed meer. Maar wie van jullie heeft wel eens van de Nervlanders gehoord? Nervlanders. Allemaal. Nu kent u het verhaal. En ik ga het toch aan u vertellen. Eli de houtsnijder, die zijn woning heeft op een heuvel. En die heeft allemaal, zeg maar, poppen heeft hij gemaakt. En elke Nervlander zag er anders uit. De een had een grote neus, de ander had grote ogen. David had grote oren. Oh nee, sorry. De een droeg een hoed, de ander een jas. Het waren allemaal gemaakt door de houtsnijder. En allemaal speciaal. Maar weet je wat de Nervlanders deden? Die gaven elkaar stickers. Allemaal hadden ze een doos bij zich. En als een andere Nervlander tegenkwam, gaven ze stickers. En ze hadden twee soorten stickers. De ene was een ster, een gouden ster. En de andere een grijze stip. En Nervlanders die mooi waren, die er goed uitzagen, die geweldige dingen presteerden, die kregen gouden sterren. Maar Nervlanders die er lelijk uitzagen, niet mooi geverfd waren, niet goed presteerden, die kregen allemaal stippen en geen gouden sterren. En Wout, u kent hem, probeerde ongelooflijk zijn best te doen om net zo bijzonder te zijn als de anderen, maar het mislukte steeds weer. Hoe je ook zijn best deed. Hij kreeg alleen maar grijze stippen op zich geplakt. En op een bepaald moment had hij zoveel stippen, dat mensen zonder het iets gedaan hadden al een stip op hem plakt. En zeiden, nou, jij moet wel heel erg slecht zijn. Jij stelt echt helemaal niks voor. Ja, dat straal je ook uit op een bepaald moment. Het duurde niet lang of Wout ging dat geloven. Maar op een dag ontmoette hij het prachtige mooie meisje Lucia. Oh, ze was van puur hout gemaakt. En ze had geen enkele ster, maar ook geen enkele stip. Oh, de mensen probeerden wel stickers op haar te plakken, sterren en stippen, maar die vielen er zo even af. Sommige mensen keken met bewondering naar haar en dachten, oh, een ster erbij. Nee, die sterren vielen eraf. En toen zei Wout, ik zou zo graag als Lucia willen zijn. Ik wil niet dat andere mensen stickers op mij plakken. En hij vroeg aan Lucia, hoe zorg jij er nou voor dat die stickers niet plakken? En zij geeft dezelfde sleutel als die sleutel die David had gevonden. Ik ga het nu letterlijk voorlezen. Eigenlijk is het heel makkelijk, zei Lucia. Ik ga elke dag naar Eli. Ik ga elke dag naar Eli. Naar Eli? Ja, Eli de houtsnijder. Elke dag ben ik bij hem in de werkplaats. En waarom? Nou, dat kun je beter zelf ontdekken. Loop de heuvel maar op, hij is in zijn werkplaats. En toen draaide Lucia zich om en huppelde net als Marijke weg. En s'avonds toen hij ging slapen, dacht Wout nog na over wat Lucia tegen hem gezegd had. Zou Eli wel willen dat ik kom, vroeg hij zich af. En de volgende morgen besloot Wout naar Eli toe te gaan. En hij ging op pad. Hij volgde het smalle paadje naar boven op de heuvel en stapte de enorme werkplaats binnen. Verbaasd keek Wout om zich heen. Wat was alles groot. De kruk bijvoorbeeld was net zo groot als hij zelf en hij moest op zijn tenen gaan staan om bij de werkbank te kunnen kijken. Er lag een hamer die net zo lang was als een hele arm. Wout slikte. Ik ga niet meer snel weer weg, dacht Wout, een beetje bang. En hij draaide zich al om. En toen hoorde hij zijn naam. Wout. De stem kon heel vriendelijk. Wout bleef staan. Wout, wat fijn dat je gekomen bent. Kom eens dichterbij, dan kan ik je goed zien. En Wout draaide zich langzaam weer om en keek naar de houtsnijder. Weet u wel wie ik ben dan? Vroeg hij verbaasd. Natuurlijk weet ik wie je bent. Ik heb jezelf gemaakt. Nelly kwam van zijn stoel af en tilde Wout op en zette hem op zijn werkbank. Mompelde Eli, de maker, toen hij al die grijze stippen zag. Ik zie dat de mensen jou geen goede nerflander vinden. Het spijt me, Eli. Ik heb echt mijn best gedaan om net zo goed als alle andere nerflanders te zijn. Oh, maar dat hoef je niet te zeggen, mijn zoon. Het geeft niets. Ik trek me niets aan van wat andere mensen van jou denken, hoor. Oh, nee? Vroeg Wout verbaasd. Nee. En eigenlijk zou jij dat ook niet erg moeten vinden. Het maakt niets uit wat ze van je vinden. Het gaat erom wat ik van jou vind, Wout. En ik vind jou heel bijzonder. Wout moest lachen. Ik bijzonder? Waarom? Ik kan niet hardlopen. Ik kan niet hoog springen. Mijn verf is afgebladderd. Waarom vindt u mij nou zo bijzonder? Eli keek hem aan en legde zijn handen op de kleine houten schoudertjes en zei met nadruk, omdat je bij mij hoort. Daarom vind ik je zo bijzonder. Ik houd van jou. Wout had nog nooit meegemaakt dat iemand zo naar hem keek. En dit was niet zomaar iemand, nee. Dit was zijn maker. Hij wist niet wat hij moest zeggen. Elke dag hoopte ik dat je bij me zou komen, vertelde Eli. Ik ben gekomen omdat ik iemand heb ontmoet die niet beplakt was met sterfstippen, zei Wout. Ja, ik weet het, ze heeft over je verteld. Maar hoe komt het dat de stickers bij haar niet blijven plakken? En de maker sprak rustig, omdat zij heeft besloten dat wat ik van haar vind belangrijker is dan wat mensen van haar vinden. De stickers blijven alleen plakken als je dat zelf wilt. Oh ja? De stickers plakken alleen als jij ze belangrijk vindt. Hoe meer je op mijn liefde vertrouwt, hoe minder belangrijk de stickers van andere mensen worden. Ik weet niet zeker of ik het helemaal begrijp wat u zegt, zei Wout. Eli glimlachte. Wacht maar af, joh. Je zult het wel gaan begrijpen. Je hebt nu heel veel stickers, maar kom elke dag maar bij me, zodat ik je kan laten merken hoeveel ik van je hou. Eli tilde Wout van de werkbank af en zette hem op de grond. Vergeet het niet, hè, zei Eli. Toen Wout de deur uitliep. Je bent bijzonder, omdat ik je gemaakt heb. En toen Wout de werkplaats uitliep, dacht hij, volgens mij meent Eli het echt. En terwijl hij dat dacht, viel er een grijze stip op de grond. En God wil ook stippen uit jouw leven verwijderen. Hij wil dingen op het schrijfplankje van je hart wil hij uitwissen vandaag. En hij wil er nieuwe dingen gaan opschrijven. En als jij zegt, Jan, deze boodschap heeft me geraakt, mag je gewoon op de plek waar je bent nu gaan staan. Ga maar staan. Dan mag je samen met mij wat gaan bidden. Doe maar. Ieder ander in deze zaal, er gaan heel veel mensen staan, wil ik vragen om gewoon mee te doen. Met het gebed wat we samen gaan bidden. Vader in de hemel. Nog een keertje. Vader in de hemel. Dank u wel dat het bloed van Jezus elk negatief woord dat op de tafel van mijn hart is geschreven kan uitwissen. Wilt u mijn hart reinigen en mij schoonwassen van elk negatief woord dat mijn leven heeft beïnvloed? Ik vraag u, elk woord dat als kwaad in mijn hart is gezaaid, met wortel en al weg te nemen. En in plaats daarvan wil ik uw woorden van waarheid in mijn denken planten. En die woorden van waarheid zullen geschreven worden op het schrijfplankje van mijn hart. In Christus ziet u mij als rein en heilig. Rechtvaardig en volmaakt. Ik mag leven als een geliefd kind van de Vader. Uw glimlach rust op mij. U bent blij als u mij ziet. U bent verrukt over mij. Ik ben zo kostbaar en waardevol in uw ogen. In Jezus' naam. Amen. Blijf zo staan. En mensen eromheen, ga bij die mensen ook even staan. Zorg ervoor dat alle mensen elkaar even vasthouden. Dat er even een aanraking is. En dan gaan we luisteren naar een lied en dat ook meezingen met elkaar. Wat mij van de week in de auto weer zo heeft geraakt. Het is een prachtig mooi lied en ongetwijfeld kennen sommigen van jullie het. En ik zal het even kort vertalen. Het zegt, ik blijf maar vechten tegen al die stemmen in mijn denken die zeggen dat ik niet goed genoeg ben. En al die leugens die me vertellen dat ik niet voldoe, ja, aan de maat die gesteld wordt. Ik ben toch meer als de som van mijn hoogtes en mijn dieptes. En dan bidt ze in het lied, Heer, wilt u mij herinneren aan wie ik werkelijk ben? Want ik heb opnieuw nodig dat te weten. U zegt dat ik geliefd ben, ook al voel ik het niet. U zegt dat ik sterk ben, ook al voel ik me zwak. U zegt dat u me vasthoudt als ik tekort schiet. En als ik zeg maar het gevoel heb, ik hoor nergens bij, dan zegt u, maar je hoort bij mij. En dan zingt ze, I believe, I believe. Heilige Geest, ik bid, Heer, wilt u komen in dit nummer ook, Heer. Ik bid echt, Heer, dat het hart het diep zal raken. En dat in dit lied, Heer, er nieuwe dingen op het plankje van een hart wordt geschreven. In Jezus' naam.